Je luistert naar Als de Dood. Mijn naam is Aisha. Vandaag bespreek ik de moordzaak van Gonda Drent. Zij werd op 12 december 1996 dood aangetroffen in haar woning in Hoge Zand, nadat er een brand was uitgebroken. Al snel werd voor de politie duidelijk dat er sprake was van een misdrijf. Maar het heeft nog heel lang geduurd voordat haar moordenaar werd veroordeeld. De foto's die bij deze aflevering horen staan op Instagram, op het alsdedood_podcast. Laten we beginnen. In de nacht van 11 op 12 december 1996 belt Reinier S., de man van Gonda Drent, om 16 minuten na middernacht naar het alarmnummer en meldt dat zijn woning aan de Hoofdstraat in Hoge Zand in brand staat. Zijn vrouw en twee kinderen moeten nog binnen zijn. Als de politie en de brandweer arriveren, wordt Reinier met zijn twee kinderen door een buurman van het platte dak aan de achterzijde van zijn woning gehaald. Hij vertelt dat zijn vrouw Gonda nog in de woning is. De brand woedde alleen in het kantoor, naast de voordeur en de gang, en was redelijk snel geblust. Gonda was nergens te bekennen, totdat brandweermannen het kantoortje binnen konden nadat de brand was gedoofd. Daar vonden ze namelijk het grotendeels verkoolde lichaam van een vrouw. En het was voor iedereen al vrij snel duidelijk dat dit Gonda moest zijn. De dag na de brand wordt onmiddellijk het politieonderzoek opgezet. De brandweer ontdekte de nacht ervoor dat er een kluis in het kantoortje open stond en dat de sleutel nog in het slot zat. Volgens Gonda's man Reinier had er 350.000 gulden in deze kluis gelegen. Maar er werden in de kluis geen resten van geld aangetroffen. Het had er dus niet meer ingezeten tijdens de brand. Het geld was afkomstig van de verkoop van een vorige woning en was bestemd voor de aankoop van een nieuw huis. In afwachting hiervan hadden zij tijdelijk een woning aan de Hoofdstraat gehuurd. Er lag een ijzeren strip op Gonda's hals en de brandweercommandant ging ervan uit dat dit uit het plafond kwam, omdat de resten van een brandwerend plafond op de grond lagen. Dit was dan ook de reden waarom er op dat moment nog niet van uit werd gegaan dat Gonda door een misdrijf om het leven was gekomen. Het zorgt er ook voor dat de politie vergeet de woning voor onbevoegden af te sluiten in afwachting van nader onderzoek door de technische recherche. Er werd te veel aandacht gegeven aan de opvang van de echtgenoot en zijn twee kinderen. Hierdoor konden familieleden van haar man Reinier de volgende ochtend al allerlei zaken uit het huis halen. Dit veranderde allemaal toen de voorlopige conclusie van de patholoog-anatoom binnenkwam na de sectie. Er konden 3 mogelijke doodsoorzaken zijn. 1. Aan de achterkant van de schedel van Gonda zat een groot gat, waar vandaan een scheur naar boven over de schedel liep en die halverwege een zijtak naar beneden had. Ze was dus hoogstwaarschijnlijk met een hard voorwerp op haar achterhoofd geslagen. 2. Over de totale breedte van haar keel zat een gapende wond, dus mogelijk was haar keel doorgesneden met een mes. En 3. Gonda was door de brand overleden. De middag voor de brand was Gonda met haar beide kinderen op een verjaardagspartijtje geweest van een dochter van haar beste vriendin. Ze hadden als afsluiting met haar vriendin en de kinderen pannenkoeken gegeten aan het Schuitendiep in Groningen. Hun auto's stonden in de parkeergarage van het casino aan het Kattendiep. Tijdens het uitparkeren door de man van de vriendin moest een auto stoppen en achter het stuur daarvan zat Reinier. De kinderen reden met Reinier mee naar huis en Gonda reed achter hen aan. De politie kwam erachter dat Reinier al jarenlang gokverslaafde zou zijn en dat verborgen had gehouden voor zijn vrouw. Voor hun huwelijk, zo'n 10 jaar geleden, waren er problemen geweest door het gokken van Reinier. Gonda had daarna regelmatig tegen anderen, onder wie haar ouders, gezegd dat zij van Reinier zou gaan scheiden als zij zou merken dat hij weer aan het gokken was. Die avond was Reinier om 8:30 van huis vertrokken om met de filiaalchef van Gonda's kapperszaak een conflict te bespreken. Kort daarvoor, rond 8 uur, had een personeelslid Reinier gebeld om een melding te maken van haar probleem met deze chef. Rainier zei tegen haar dat hij het probleem de volgende dag op de zaak zou bespreken. Bijzonder genoeg reed hij toch naar de filiaalchef ruim 40 kilometer van hun woning in Hoge Zand vandaan. Omdat hij naar eigen zeggen verkeerd was gereden, kwam hij daar tegen 10 uur aan. De filiaalchef was niet thuis, maar Rainier bleef volgens hem zo lang in de buurt rondhangen dat hij pas om 11:45 terugkwam in Hoge Zand. En toen pas dikke wolken zwarte rook bij de voordeur uit het huis zag komen. Het rechercheteam geloofde hier niets van en richtte zich daarom op het gokgedrag van Rainier en op de financiën. De politie dacht een motief te hebben gevonden. Gonda had Rainier aangesproken op zijn gokgedrag. Hij had eind juli het bedrag dat zij ontvingen voor de verkoop van hun huis van de bank gehaald en, naar eigen zeggen, in de kluis gelegd. Maar dit geld had hij inmiddels vergokt. Gonda zei dat ze van hem ging scheiden en dat ze aan iedereen zou vertellen dat hij het geld van het huis had vergokt. Hij werd boos en pakte wat hem voor handen kwam en gaf zijn vrouw daarmee een klap op haar achterhoofd. Toen had hij een probleem. Hij vluchtte en bedacht in de tussentijd een plan om de dans te kunnen ontspringen. Hij zou de boel in brand steken en dan doen alsof hij bij thuiskomst een brandend huis aantrof, waarbij het hem nog net lukte zijn kinderen te redden. Om dit te kunnen bewijzen werd zijn gokverslaving tot op de bodem uitgezocht. Zo bleek, op basis van aantekeningen in Rainiers agenda, dat hij in een periode van 2 maanden ruim 2 ton had vergokt. Ook kwam de politie erachter dat hij al eerder, onder druk van vrienden die erachter waren gekomen dat hij gokte, tot 2 maal toe een toegangsverbod voor het casino had getekend. Hij tekende onder de voorwaarde dat Gonda er niets van mocht weten en ging vervolgens meerdere keren per week in Duitsland gokken. Dat hij steeds meer het gevoel kreeg onder druk te staan door Gonda werd duidelijk toen hij 3 weken voor de moord in het casino aan een man had gevraagd of hij iemand kende die mensen liquideerde. Toen deze man aangaf dat niet te weten, had Rainier hem gevraagd of hij een wapen kon leveren. Maar hij werd doorverwezen naar België, want daar kon je makkelijker aan een wapen komen. Tijdens de verhoren vertelde Rainier ook over het ontdekken van de brand. Hij verklaarde bij thuiskomst de oprit te zijn opgereden en toen bij de voordeur dikke zwarte rook te hebben gezien. Hij had de sleutel nog in de auto laten zitten en de motor laten draaien, terwijl zijn huissleutel aan dezelfde sleutelbos zat. In plaats van te proberen in zijn woning te komen om zijn vrouw en kinderen te waarschuwen, liep hij de weg op en pakte zijn telefoon om de alarmlijn te bellen. Hij verklaarde dat hij niet direct contact kreeg en dat hij daarom een passerende bus had aangehouden. De chauffeur bevestigde zijn verhaal, maar verklaarde dat toen hij de deur van de bus opendeed, Rainier direct weer wegliep. De chauffeur hoorde hem daarbij het woord politie zeggen. Van een brand had de chauffeur niets gezien en daarom was hij weer doorgereden. De telefonist van de brandweer, die het telefoontje van Rainier had aangenomen, vond hem zo rustig aan de telefoon dat hij eerst dacht dat het om een valse melding ging. Dit gaf hij ook zo door aan de politie. De auto die er werd heen gestuurd mocht daarom ook geen zwaailicht gebruiken. Een paar minuten later kwam er een brandmelding van de buurman en pas toen werd de melding serieus genomen. De technische recherche ontdekte dat er brand in het kantoortje was gesticht, waarbij gebruik was gemaakt van benzine. Om nogal onduidelijke redenen was het onderzoek van de technische recherche voornamelijk beperkt gebleven tot het kantoortje, waar de brand dus was begonnen. En zelfs dat onderzoek was heel beperkt. De rest van de woning werd helemaal niet op sporen onderzocht. Toch waren er voldoende aanwijzingen om Rainier als verdachte te bestempelen. De politie besloot hem een tijd te volgen en zijn telefoon af te luisteren. Maar dat leverde niet heel veel op, behalve dat hij een keer op bezoek ging bij een vrouw en zoenend afscheid nam. De politie nam op grond hiervan aan dat Rainier een verhouding had. Een aanwijzing voor dat laatste was ook een opmerking van zijn dochter. Een maand na het overlijden van haar moeder vertelde ze op school dat zij de avond ervoor bij haar nieuwe moeder op bezoek was geweest. Kennissen vertelden dat Rainier en de dochter die avond een tijdje niet te vinden waren. Dat was volgens het rechercheteam vreemd gedrag voor een man die kort daarvoor weduwnaar was geworden. Half januari 1997 werd besloten om Reinier aan te houden. Hij had zijn gokverslaving meer dan 10 jaar voor gronden geheim gehouden. Dus liegen daarover ging hem best wel goed af. Op den duur daagde hij zelfs zijn verhoorders uit. En op elke vraag had hij een antwoord klaarstaan. Toch lukte het de rechercheurs om bruikbare informatie te verkrijgen. Reinier had beschreven wat hij die avond, nadat hij om 8:30 richting Niezijl was vertrokken, had gedaan. Na een reconstructie bleek dat hij volgens zijn verhaal al om 11:50 thuis moest zijn, in plaats van 11:45, zoals hij zelf had verklaard. Bovendien vertelde hij dat hij die avond 2 keer 10 minuten voor dezelfde open klapbrug had moeten wachten. Het was echter geen klapbrug, maar een hefbrug. En deze brug stond nooit langer dan 3 à 4 minuten open. Ook vreemd was dat hij eerst 10 minuten voor de brug had gewacht en 100 meter na de brug een rechtsomkeer maakte om te kijken of de filiaalchef inmiddels thuis was. Via de KPN probeerden rechercheurs ook of via de mobiele telefoon van Reinier kon worden achterhaald waar hij die avond was geweest en om hoe laat. Er werd vanuit het bedrijf niet echt meegewerkt en toen uiteindelijk werd toegegeven dat het wel mogelijk zou zijn, waren de nodige gegevens al gewist. Reinier zat zo'n 2 maanden vast toen het NFI in maart 1997 met de officiële uitslag van de sectie kwam. En daarin stond dat de doodsoorzaak niet eenduidig was vast te stellen. De mogelijkheid dat Gonda zelfmoord had gepleegd kon namelijk niet worden uitgesloten. Het was mogelijk dat zij brand had gesticht, door het exploderen van de benzine achterover was gevallen en dat strips uit het brandwerend plafond de snee in haar keel hadden veroorzaakt. Een enorme tegenvaller voor het rechercheteam, want Reinier werd nog diezelfde dag vrijgelaten. De dag erna brachten de ouders van Gonda de rok, die zij 's middags tijdens het kinderfeestje aanhad, naar het bureau. Deze hadden ze gevonden bij een reinigings- en vernietigingsbedrijf, waar familieleden van Reinier, zonder de ouders van Gonda daarvan op de hoogte te stellen, haar kleding naartoe hadden gebracht. In de rok zat een vlek op zithoogte, alsof Gonda, en dit klinkt heel vreemd, al zittend haar ontlasting had laten lopen. De rok werd niet meer onderzocht, maar in een zak op het politiebureau in Hoge Zand opgeborgen. Samen met de jerrycan met benzine die kort daarvoor in een garage achter het huis was aangetroffen. De jerrycan was maar voor 2/3 deel gevuld. Met Reinier weer op vrije voeten werd het steeds lastiger om de zaak op te lossen. De kansen lagen in het sectierapport en nader onderzoek naar de brand. Maar pas in 2003 werd de zaak weer heropend door een cold case team. Het NFI kwam toen met een nieuw rapport dat aantoonde dat er op de plaats delict geen omstandigheden waren die zelfmoord van Gonda aannemelijk maakten. Er had dan namelijk iets hards op de grond moeten hebben gelegen om het gat in haar schedel te kunnen verklaren. Daarnaast was het koolmonoxidegehalte in Gonda's bloed zo laag dat zij voordat de brand begon al dood of in ieder geval niet meer handelingsbekwaam moest zijn geweest. De conclusie was dus dat er iemand anders verantwoordelijk was voor haar dood en voor de brand. Tijdens het nieuwe onderzoek werden ook Selma en Richard Eikelenboom ingeschakeld voor het forensisch onderzoek. De 2 oprichters van het IVS, Independent Forensic Services, kwamen ook tot dezelfde conclusie, namelijk dat Gonda met alle zekerheid geen zelfmoord had gepleegd. Zo werd de hoeveelheid koolmonoxide in Gonda's lichaam vergeleken met zaken uit een Engelse database waarbij slachtoffers levend waren verbrand. Hieruit bleek dat het percentage bij Gonda lager was dan ooit in Engeland bij slachtoffers was aangetroffen. Ze moest dus al dood zijn geweest toen de brand werd gesticht. Ook werd de zaak in een vergadering met experts op het gebied van verschillende medische disciplines besproken. Hieruit kwam naar voren dat de doodsoorzaak van Gonda een harde klap op het achterhoofd moet zijn geweest. De snee in haar hals kon veroorzaakt zijn door de hitte van de strip op haar hals waardoor de hals was opengebarsten. Er was dus iemand anders verantwoordelijk voor haar dood. Zowel het NIV als het IVS waren het hierover eens. Tijdens het nieuwe brandonderzoek werd al snel duidelijk dat er in 1996 heel wat fouten waren gemaakt. Er waren twee onervaren technische rechercheurs ingezet. En er was niet vastgelegd waar in het kantoor precies onderzoek was gedaan en of de gang was onderzocht. Het was daarom niet duidelijk waar in de woning er gebruik was gemaakt van brandversnellende middelen. Een tweede fout was dat op de foto's duidelijk te zien was dat de deurkozijn van de deur van het kantoor naar de gang links en rechts verschillend diep was ingebrand. Dit verschil is een bewijs dat de deur heeft opengestaan tijdens de brand. Dit werd echter niet vermeld in het technisch rapport van het eerste onderzoek. Er was destijds ook geen onderzoek gedaan naar het brandwerende plafond. De eigenaar van het pand vertelde dat hij het plafond zelf had aangebracht en dat het was vastgeplakt en er dus geen ijzeren strips in hadden gezeten. In het eerste onderzoek was aangenomen dat de strip op Gonda's keel afkomstig was uit het plafond, maar dat klopte dus niet. De strips bleken ijzeren plankensteunen te zijn van de stellingkast die op haar lag. In eerste instantie werd gedacht dat de kast tijdens de brand op haar was gevallen. Maar tijdens het nieuwe onderzoek werd duidelijk dat deze voordat de brand werd aangestoken over haar heen moest zijn gelegd. Wanneer iemand verbrandt, trekken de armen en handen voor de borstkas, alsof het slachtoffer wil gaan boksen. Dit was bij Gonda niet het geval. Haar armen lagen plat op de grond naast haar. Haar onderarmen staken recht omhoog en haar vuisten waren gebald. Kennelijk waren haar armen halverwege blijven steken, doordat de staanders van een kast over haar arm hadden gelegen. De onderzoekers wilden weten wat voor soort stellingkast in het kantoor had gestaan. Dus belden zij Renier met de vraag of er een stellingkast stond in het kantoor. Renier reageerde hierop met: "Bedoel je die kast die over haar heen lag?" Dit was bijzonder, want hoe kon hij dit weten? Alleen de rechercheurs en de dader had dit kunnen weten. De eerste getuige was de buurman die de brandweer had gebeld en Renier en de kinderen van het platte dak had gehaald. Deze man was die nacht ergens wakker van geworden. Toen hij naar de badkamer ging om te plassen, dacht hij dat de buren al vroeg op waren, want hij zag waterdamp langs de muur van het pand omhoog dwarrelen. Hij nam aan dat er iemand onder de douche stond. Even later, toen hij dichter bij het raam stond en zicht op het kantoor had, zag hij daar kleine vlammen. Hij kleedde zich snel aan en liep naar de keuken, waar de telefoon stond. Vanuit de keuken zag hij dat in het kantoor de vlammen al een stuk hoger waren, maar dat de vitrage voor het raam er nog ging. Om 11:40 had hij de brandweer gebeld. Daarna ging hij naar buiten en hoorde enige tijd later de ramen eruit knallen. Hij klom over het hek en kon via de afvalcontainers Renier en de kinderen van het platte dak halen. Op het moment dat hij het eerste kind aanpakte, kwamen de eerste politiemensen ter plekke. De tweede getuige was een persfotograaf. Deze getuige was in het eerste onderzoek niet gehoord, maar was voor het tweede onderzoek erg belangrijk, omdat hij kort na de overslag de vlammen op een foto had vastgelegd. Hij woonde maar een paar honderd meter van het huis vandaan en hij was door een brandalarm via zijn scanner om 19 minuten na middernacht wakker geworden. Hij had zich snel aangekleed en was met de auto naar de brand in de Hoofdstraat gegaan. Daar kwam hij 2 à 3 minuten later aan. Hij was teleurgesteld, want hij zag niet de vlammen waar het hem als fotograaf om ging. Hij liep naast het pand tot aan het kantoor en zag nog steeds geen vlammen, maar zag wel zwarte rook uit de open voordeur komen. Hij liep naar de voorkant van de woning en daar zag hij door een raam een oranje gloed. Hij liep terug naar de oprit en zag toen de vlammen uit het kantoortje komen en nam daar een foto van. Op basis van specifieke onderzoeken kon het cold case team met zekerheid zeggen dat het niet langer dan 4 minuten zou duren voordat er sprake was van een vlamoverslag. Dat wil zeggen het uitslaan van de brand. Dus het moment dat de ramen knallen en de vlammen naar buiten komen. Op dat moment is de temperatuur bij de brand zo hoog dat geen mens in de buurt van de brand het nog kan navertellen. Om een brand te onderzoeken heeft de TNO een speciale ruimte daarvoor. Daarin werd de plaats delict nagebouwd met precies hetzelfde meubilair en dezelfde apparatuur als in het kantoor hadden gestaan. Indien er een brandversnellend middel is gebruikt en er voldoende brandbaar materiaal en lucht aanwezig is, verloopt een brand volgens een vast patroon. In het begin brandt alleen het materiaal dat licht wil branden, in dit geval het papier dat in de kast lag. De vlammen zijn vrij klein. Op het moment dat de temperatuur boven de 100 graden komt, verdampt alle waterstof in de ruimte en komt er witte rook. Dat verklaart waarom de buurman dacht dat de buren al vroeg op waren, want hij zag witte damp en dacht dat één van hen onder de douche stond. Daarna worden de vlammen groter en loopt de temperatuur steeds verder op. Dit lijkt op het moment dat de buurman de brandweer belde. Hij zag toen hogere vlammen. Vervolgens ontstaat er zwarte rook, omdat er niet voldoende zuurstof meer is. De vlammen worden daardoor weer heel klein en is er alleen zwarte rook te zien, mogelijk wat de fotograaf had gezien. Pas dan vindt de vlamoverslag plaats. De persfotograaf zei een oranje gloed te zien vanuit zijn positie voor het huis. Er komt weer voldoende zuurstof in de ruimte en de vlammen slaan uit het huis. Weer naast het huis gekomen, neemt de persfotograaf daar een foto van. Als Reinier, toen hij bij zijn huis aankwam, alleen maar zwarte rook zag, dan is hij daar vlak voor de vlamoverslag aangekomen. Hij liep namelijk eerst nog naar de bus en belde de brandweer. Hiermee ging 2,5 minuut verloren. De vlamoverslag zou dan al lang moeten hebben plaatsgevonden. Na de vlamoverslag is de temperatuur in het gedeelte waar de brand woedt, in dit geval in het kantoor en in de gang, tussen de 800 en 1000 graden. Kortom, een temperatuur waardoor Reinier niet meer het huis kon zijn binnengegaan, zonder zelf levend te verbranden. Zijn verhaal kon dus niet kloppen. De vlamoverslag vond plaats tussen 22 en 23 minuten na middernacht. Dus moet de brand tussen 18 en 19 minuten na middernacht zijn aangestoken. Hij heeft de brandweer gebeld tussen 16 en 18 minuten na middernacht. Dus moet Reinier, terwijl er nog geen brand was, naar de bus zijn gelopen en de brandweer hebben gebeld om een brand te melden die er nog niet was. Pas daarna is hij het huis ingegaan, heeft de brand gesticht en de kinderen gered. Hij was dus verantwoordelijk voor de brand, dat was duidelijk. Maar kon er ook bewezen worden dat hij Gonde had vermoord? Het zou bijzonder zijn als hij bij thuiskomst zijn vrouw vermoord vindt en dan besluit het lijk te verbranden, terwijl de kinderen nog boven liggen. Het was duidelijk genoeg voor het rechercheteam dat de brand was gesticht om sporen te vernietigen. Iets waar alleen de dader belang bij zou hebben. Hij was ook de enige die wist over de stellingkast die over Gonda heen had gelegen. Het scenario van het cold case team dat wordt gereconstrueerd is als volgt. Reinier en Gonda hebben ruzie over het gokken. De kinderen moeten die avond vroeg naar bed en Gonda eist inzage in de kluis, waar dus het geld in zou moeten zitten van de verkoop van hun woning. De ruzie escaleert en Reinier pakt een broodplank en slaat Gonda neer. Ze is dood. Hij sleept haar lichaam eerst naar het kantoortje. Dan gaat Reinier een rondje rijden. Een kennis belt naar de woning, maar er wordt niet opgenomen. Dit is om 11 uur. Reinier komt later weer thuis, gooit een stellingkast over Gonda heen en bereidt een brand voor zonder die nog te stichten. Waarschijnlijk omdat hij zich beseft dat de kinderen nog boven zijn. Hij rent zogenaamd in paniek naar buiten, terwijl hij een buschauffeur aanhoudt en de alarmcentrale belt. De buschauffeur stopt, maar zonder hem aan te spreken loopt Reinier weer terug en sticht de brand. Haalt dan snel de kinderen uit bed, die hij samen met de toegesnelde buurman in veiligheid brengt. Helemaal geen inbreker dus die Gonda vermoord heeft en er vandoor is gegaan met de 350.000 gulden. Maar Reinier zelf was moordenaar, die volgens de politie het geldbedrag uit de kluis al had vergokt. En nu, na betrapping door Gonda, in de casino die middag eerlijk moest zijn over zijn gokverslaving. Dit leidde volgens de politie tot haar dood. Om de zaak af te ronden en voor de rechter te brengen, werd er een klein team opgezet. Reinier moest weer verhoord worden en het moest nu anders aangepakt worden dan in 1997. Hij werd op 23 november 2004 aangehouden in de woning van zijn nieuwe vriendin in Apeldoorn. Reinier stelde zich redelijk normaal op en deed niet vervelend tegen de verhoorders. Toch bleef hij bij zijn oude verhaal en verdachte een Tunesische vakantievriend van Gonda ervan naar Nederland te zijn gekomen en Gonda die nacht te hebben vermoord. Er zaten volgens hem uiteindelijk 8 mensen in het complot, waaronder vrienden van Gonda. De Tunesische vriend zou het geld uit de kluis hebben gestolen en gedeeld hebben met de andere mensen uit het complot. Veel verder dan dat verhaal kwamen de rechercheurs helaas niet. En op donderdag 9 december werd Reinier uit voorlopige hechtenis ontslagen. Op 3 januari 2005 werd in een uitzending van Netwerk aandacht aan deze zaak besteed. Met toestemming van politie en justitie. Een journalist had een jaar met het CCT meegelopen en de cruciale momenten in het onderzoek opgenomen. Zoals in Engeland en bij TNO. Ook Peter R. de Vries wijdde eind maart 2005 een uitzending aan deze zaak. Hij had ook een brandexpert ingehuurd die de conclusies uit het brandonderzoek bevestigde. Peter R. de Vries was op dat moment al jarenlang bezig met deze zaak. In zijn aflevering uit oktober 1998 vraagt hij Reinier persoonlijk naar de getuigenis van een man die beweerde dat Reinier hem in de casino had gevraagd of hij een huurmoordenaar kende. Reinier reageert hierop dat de getuigenis niet klopt en dat er meerdere verklaringen in het dossier zouden staan die op fantasie berust zouden zijn. In een latere aflevering in 2006 komt er een tweede getuige naar voren in het programma van Peter R. de Vries. Deze man, Harry genaamd, kende Reinier destijds van de casino en de kroeg en wist te vertellen dat hij precies dezelfde vraag gesteld had gekregen van zijn oude vriend. Hij is hier nooit meer naar de politie gegaan, maar het bevestigde voor Peter R. de Vries dat de getuigenis uit 1996 hoogstwaarschijnlijk wel klopte. Ze besluiten om een ontmoeting te organiseren tussen Harry en Reinier en hopen hierbij dat hij zal toegeven destijds de lugubere vraag aan zijn oude vriend te hebben gesteld. Reinier is nog steeds in een casino te vinden en bezoekt vrijwel dagelijks, zelfs tot sluitingstijd, de zaak. Er wordt een verborgen cameraactie opgezet en Harry gaat ook naar binnen. Hij gaat achter Reinier zitten, die op dat moment aan het spelen is, en spreekt hem aan. Maar Reinier is te druk met het spel en heeft eigenlijk geen tijd om te praten. Ze proberen het de volgende dag weer en Reinier zit weer aan tafel te spelen. Harry tikt hem aan en begint gelijk het gesprek over het verzoek dat hij in de kroeg in Groningen had gekregen. Het enige wat hij van Reinier terugkreeg is een knipoog. Verder gaat hij er niet op in. Reinier was inmiddels met een nieuwe vriendin verhuisd naar Curaçao. En had er een nieuw leven opgebouwd. In juni 2008 werd door het Openbaar Ministerie met Reinier als verdachte voor de rechter gebracht. Volgens de officier van justitie was er sprake van brandstichting in het kantoortje. En er was Gonda op een gewelddadige manier om het leven gebracht. Reinier had genoeg motieven om zijn vrouw om het leven te brengen. Waaronder zijn gokverslaving en het geld dat hij hieraan had verloren. Daarnaast had Reinier levensverzekeringen afgesloten op het leven van Gonda en er vielen vele waardevolle bezitten in de huwelijksgoederengemeenschap. De verdediging meende dat het standpunt van het Openbaar Ministerie was gebaseerd op hypotheses en er niet met 100% zekerheid gezegd kon worden op welke manier Gonda om het leven is gekomen en ook niet dat Reinier hier verantwoordelijk voor was. Toch gaat de rechtbank mee in de conclusie van het TNO-onderzoek, waarbij naar voren kwam dat de brand nog niet was gesticht op het moment dat de brand was aangestoken. Omdat hij zelf tijdens de verhoren heeft aangegeven niemand te hebben gezien in of rondom de woning, was het voor de rechtbank duidelijk dat Reinier verantwoordelijk was voor de brand. Ook zou de brand zijn gesticht om de door hem toegepaste geweld op Gonda's lichaam weg te maken. Reinier zou de gelegenheid en het motief hebben gehad om zijn vrouw te vermoorden. Hij heeft geen alibi en zijn verklaring over zijn rit die avond sluit niet uit dat hij de gelegenheid heeft gehad om Gonda te vermoorden. De rechtbank leidt ook uit het dossier af dat er die dag een directe aanleiding is geweest voor de moord, namelijk de onverwachte ontmoeting in de parkeergarage van een casino. Als laatst stelt de rechtbank vast dat Reinier op verschillende punten verklaringen heeft afgelegd die ongeloofwaardig en tegenstrijdig zijn. Zo had hij eerst gezegd dat het geld nog in de kluis zat, voordat de brand uitbrak, en dus vermoedelijk was gestolen door iemand anders. Later verklaarde hij dat hij het geld had gebruikt voor zijn handel in haarproducten. De rechtbank acht op grond hiervan wettig en overtuigend bewezen dat Reinier Gonda van het leven heeft beroofd. De mogelijkheid dat iemand anders dit zou kunnen hebben gedaan, zoals door de verdediging naar voren is gebracht, acht de rechtbank op grond van het dossier niet aannemelijk. Wel wordt vastgesteld dat er geen bewijs is gevonden dat Reinier de moord heeft gepland en dus met voorbedachte raden heeft gepleegd. Hij wordt veroordeeld voor doodslag, opzettelijk brandstichten waardoor goederen gevaar liepen, opzettelijk brandstichten waardoor anderen daardoor levensgevaar en of gevaar voor lichamelijk letsel hadden kunnen oplopen, en oplichting. Dit laatste strafbare feit is hem opgelegd omdat hij na de moord de bank heeft opgelicht, met als doel het geld te kunnen bemachtigen van Gonda, wat dus eigenlijk bestemd was voor de kinderen. Met dit geld heeft hij een auto gekocht voor zichzelf. De eis van de officier van justitie was een gevangenisstraf van 12 jaar en de rechtbank ging hier mee. De auto die hij had gekocht met het geld van Gonda werd verbeurd verklaard. Reinier ging natuurlijk direct in hoger beroep en verbleef in afwachting daarvan in het huis van bewaring in Ter Apel. Het is voor de recherche en de familieleden van Gonda op dat moment nog steeds niet duidelijk wat er precies is gebeurd in december 1996. In de gevangenis leert Reinier een andere gedetineerde kennen, die ook uit Hoge Zand komt. De man zit vast voor diefstal en de twee raken bevriend. Reinier vertelt de man dat hij op zoek is naar een persoon die inmiddels is overleden, maar die tijdens de moord in Hoge Zand heeft gewoond. Zijn plan is namelijk om deze persoon dan naar voren te laten brengen als de moordenaar van zijn vrouw. Hij wil namelijk zo snel mogelijk vrijkomen en probeert plannen te bedenken om zichzelf vrij te laten spreken. Nadat de mannen steeds closer worden, vraagt Reinier zijn vriend om de schuld op zich te eisen voor de brand en de moord op Gonda. Het idee was dat hij dan zou verklaren dat hij de handlanger was van de zogenaamde dader, die dus inmiddels al was overleden. Reinier verzint dat Gonda twee inbrekers heeft betrapt. De ene zou haar daarbij hebben omgebracht, terwijl de andere slechts een getuige was. En door deze laatste rol op zich te nemen, zou de man een relatief lage straf krijgen, voor een bedrag van 200.000 euro. Het geld zou Reinier krijgen door de schadevergoeding, die hij zelf op 1 miljoen had vastgesteld. De man gaat ermee in en noemt de naam van een lokale crimineel die jaren geleden is overleden. Hij krijgt van Reinier details over de moord, die alleen de dader had kunnen weten, zodat het geloofwaardiger overkomt. Zo krijgt hij een plattegrond van de woning, met daarbij een uitleg over de verklaring die hij moest afleggen bij de politie. Wat Reinier niet weet op dat moment, is dat zijn zogenaamde vriend niet van plan is de schuld op zich te nemen. Hij ziet namelijk een kans om meer te weten te komen over de moord en deze details dan door te spelen naar de politie. Tegelijkertijd legt hij een verklaring af bij de advocaat van Reinier, zodat dit gebruikt kan worden in hoger beroep. Maar de man moet dan natuurlijk wel bij zijn verhaal blijven. En daarom geeft Reinier hem alvast een voorschot van 2500 euro. De informatie die hij hierbij krijgt, dus de waarheid over de gebeurtenissen, vertelt hij op zijn beurt weer aan de politie en ook aan Peter R. de Vries. De ruzie tussen Reinier en Gonda is blijkbaar begonnen in de woonkamer. Daar zaten ze sinaasappelsap te drinken, toen hij opstond en een houten snijplank pakte uit de keuken. Hier sloeg hij zijn vrouw mee op haar achterhoofd, zo hard dat de plank door tweeën barstte. Deze broodplank is kwijtgeraakt tijdens het politieonderzoek. Maar op de foto's die destijds van de keuken zijn genomen, is deze wel te zien. Met een vlek. En inderdaad doormidden. Hij sleepte Gonda vervolgens mee uit de woonkamer naar het kantoor. Op dat moment was Gonda nog in leven, maar ze lag op de grond. Reinier maakte de kluis open en haalde het geld eruit. Vervolgens probeerde hij Gonda met een kledinghanger te wurgen door het voorwerp tegen haar keel te houden. Dezelfde kledinghanger werd later op het verbrande lichaam van Gonda aangetroffen. Hierna zou Reinier haar keel hebben doorgesneden met een mes uit de keuken. Toen hij er zeker van was dat zijn vrouw dood was, heeft hij de stellingkast over haar lichaam heen gegooid. Met de jerrycan heeft hij de kamer en het lichaam van Gonda overgoten met benzine. En heeft hij met de deur naar de gang open het vuur aangestoken. Reinier heeft zijn vriend, die de schuld dus op zich zou nemen, ook foto's laten zien van Gonda's verbrande lichaam. Om duidelijk te maken hoe ze in de kamer had gelegen. Dat was dan ook precies het moment waarop hij zich terugtrok en besloot zijn verhaal te doen bij de politie. In hoger beroep ontkende Reinier dit allemaal. Hij was niet verantwoordelijk voor de dood van zijn vrouw en hij had ook zeker niet de man benaderd om de schuld op zich te nemen in ruil voor geld. Toch geloofde het Hof hem niet en achtte de verklaringen van de andere gedetineerden wel geloofwaardig. Daarnaast zou hij hierbij juist hebben bekend verantwoordelijk te zijn voor de gewelddadige dood van Gonda en de brandstichting. Hij wordt ook in hoger beroep veroordeeld voor doodslag, brandstichting met gevaar voor goederen en brandstichting met levensgevaar voor anderen. De auto krijgt hij terug, maar krijgt daarbij 15 jaar gevangenisstraf opgelegd. Einde verhaal, zou je denken, maar nee. Reinier heeft zich in 2013 nog gemeld bij de groep Gereden Twijfel van de rechtspsycholoog Peter van Koppen met het verhaal dat hij onschuldig was veroordeeld. Ook in deze zaak kwam men tot de conclusie dat er mogelijk sprake was van een gerechtelijke dwaling. Vervolgens werd advocaat Geert-Jan Knoops ingeschakeld die een revisieverzoek namens Reinier had ingediend, maar ook deze werd door de Hoge Raad afgewezen. Na de aanslag op Peter R. de Vries bracht de dochter van Gonda op 21 juli 2021 een bericht uit waarin ze vertelt dat ze de warme herinneringen koestert aan de misdaadverslaggever. Hij heeft zich jarenlang tot het uiterste ingezet om haar vader veroordeeld te krijgen voor de moord op haar moeder. En met succes. En daarmee zijn we bij het einde van deze aflevering. Bedankt voor het luisteren. De foto's die bij deze aflevering horen staan op Instagram, op het Als de Dood / podcast. Wil je meer horen, dan kan je mij steunen door de podcast te volgen en de show natuurlijk te delen met vrienden en familie. Heb je vragen, stuur me dan gerust een berichtje via Instagram. Daar kan je ook een suggestie achterlaten voor een zaak. Volgende week vrijdag staat er weer een nieuwe aflevering online. Tot dan!